En daarna lezen we Esther 9, vers 1 tot en met vers 19.
In de 12e maand nu, dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag derzelfde, toen des konings woord en zijn wet nabijgekomen was, dat men het doen zou, ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd, want de Joden heersen zelf over hun haters. Want de Joden vergaderen zich in hun steden, in al de landschappen van de koning Ahasveros, om de hand te slaan aan degene die hun verderf zochten. En niemand bestond voor hen, want hun lieder schrik was op al de volken gevallen. En al de oversten der landschappen, en de stadhouders, en landvoogden, en die het werk des konings deden, verhieven de Joden, want de vreze van Mordechai was op hen gevallen. Want Mordechai was groot in het huis des konings, en zijn gerucht ging uit door alle landschappen. Want die man Mordechai werd doorgaans groter. Joden nu sloegen op alle vijanden met de slag des zwaards en der doding en der verderving. En ze deden met hun haters naar hun welbehagen. En in de burg Susan hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen. En Parsandata en Dalfon en Aspata en Porata en Adalia en Aridata en Parmasta en Arizai en Aridai. En Faizata, de 10 zonen van Haman, de zoon van Amedata, de vijand der Joden, doodde zij. Maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. Denzelfde dagen kwam voor de koning het getal der gedoden op de burg Susan. En de koning zeide tot de koningin Esther, te Susan op de burg hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen en de 10 zonen van Haman. Wat hebben zij al in de andere landschappen en schoonis gedaan? Wat is nu uw bede? En dat zal u gegeven worden. Of wat is verder uw verzoek? Het zal geschieden. Toen zeide Esther, dunkt het de koning goed, maar laat ook morgen de Joden die te Susan zijn toe, te doen naar het gebod van heden, en men hangen de 10 zonen van Haman aan de galg. Toen zeide de koning dat men al zo doen zou, en er werd een gebod gegeven te Susan, en men hing de 10 zonen van Haman op. En de Joden die te Susan vergaderen ook op de 14e dag der maand Adar. En ze doden te Susan 300 mannen, maar ze sloegen hun handen niet aan de roof. De overige Joden nu, die in de landschappen des konings waren, vergaderden, omdat zij stonden voor hun leven en rust hadden van hun vijanden. En ze doden onder hun haters 75.000, maar ze sloegen hun hand niet aan de roof. Dit geschiedde op de 13e dag der maand Adar. En op de 14e daarzelfde rusten zij, en ze maakten dezelfde een dag der maaltijden en der vreugde. En de Joden, die te Susan waren, vergaderden op de 13e derzelfde en op de 14e derzelfde. En ze rusten op de 15e derzelfde, en ze maakten dezelfde een dag der maaltijden en der vreugde. Daarom maakten de Joden van de dorpen, die in de dorpsteden wonen, de 14e dag der maand Adar ter vreugde en maaltijden, en een vrolijke dag, en ter zending van delen aan elkander.
Wij staan stil bij het stukje wat we lazen met elkaar uit Esther 9. En de tekst vindt u op 3 plekken. De eerste woorden van vers 2. Deze woorden, want de Joden vergaderden zich, ze komen bij elkaar, ze verenigen zich, ze verzamelen zich. Want de Joden vergaderden zich in hun steden, in al de landschappen van de koning Ahasveros, om de hand te slaan aan degene die hun verderf zochten. En dan het slot van vers 10. Maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. En aan de tafel wil ik kort iets zeggen over wat we in vers 16 tegenkomen. Zij hadden rust van hun vijanden, middelste gedeelte van vers 16. Gemeente, jongens en meisjes, hebben jullie wel eens van Dimitar Pesev gehoord? Hij woonde in Bulgarije. En in de Tweede Wereldoorlog heeft hij veel voor de Joden in Bulgarije betekend. Bulgarije was aan het begin van de oorlog neutraal, maar uiteindelijk kozen ze in 1941 voor de kant van de Duitsers. Ja, toen wilden de Duitsers op een gegeven moment dat ze mee gingen vechten tegen de Russen. Maar de Bulgaren wilden dat niet. Hitler zei, oké, jullie hoeven niet mee te vechten, maar dan wil ik wel dat jullie wat anders doen. Ik wil dat jullie alle Joden, 48.000 in totaal, in Bulgarije uitleveren. Dat is goed, zei de Bulgaarse regering. En alle Joden die jarenlang in Bulgarije hadden gewoond en gewerkt, die werden op 9 en 10 maart 1943 bij elkaar gedreven. In scholen, in pakhuizen. En daar werden de laatste voorbereidingen getroffen om ze naar het buitenland te sturen, te deporteren, om ze te vermoorden. Maar toen dat gebeurde, lieten heel veel Bulgaren hun stem horen. Ze protesteerden. Artsen, advocaten, journalisten, communisten, intellectuelen, gewone burgers, kerken, politici. Ze kwamen in verzet, ze zeiden, maar dat willen we niet. En de plaatsvervangend voorzitter van het parlement, daar heb je hem, Dimitar Pesev, die startte een petitie. En die eiste van de premier dat de Joodse deportatie werd stopgezet. Allerlei treinen stonden al klaar bij de grens om de Joden weg te voeren. Maar onder enorme druk van de regering gebeurde het niet. Dat was een onvoorstelbaar wonder. 48.000 Joden werden onder leiding van die Dimitar gered. En er is geen één Jood die tijdens de Tweede Wereldoorlog, die in Bulgarije woonde, gedood. Nou, daar moest ik aan denken bij het lezen van Esther 9. Alle Joden in het Persische Rijk, ze zijn verkocht, ze zullen worden omgebracht op die 13e Adar. Maar wat gebeurt er? Er komt geen Jood om op die dag. Althans, we lezen er niets over. God zegent de tegenwet van Mordechai. God zorgt voor zijn volk. Dat is ook het thema voor de preek. God zorgt voor zijn volk. Zij verzamelen, zij verdedigen en zij vieren. Zij vieren de rust. En dat laatste behandelen we dan aan de avondmaalstafel. We zijn inmiddels ruim 8 maanden, bijna 9 maanden verder, nadat Esther opnieuw voor de tweede keer bij Ahasveros is geweest. Ze heeft gehuild, gesmeekt, koning, herroep die wet van Haman, want nog even en dan worden wij als Joden op de 13e Adar allemaal gedood. Met toestemming van de koning heeft Mordechai een tegenwet geschreven. Alle Joden mogen zich verdedigen op die 13e Adar. En wat waren de Joden blij geweest toen ze dat hoorden. Zelfs heel veel niet-Joden, die wilden Jood worden, omdat ze onder de indruk waren van de macht van de God van Israël. Maar ondertussen zijn we nu ruim 8 maanden verder. En nu breekt die grote, die beslissende dag, die 13e Adar aan. Hoe gaat die dag verlopen? Zal de Heere echt uitkomst geven en voor zijn volk zorgen? Ja, hij zal uitkomst geven. Maar voordat de Bijbelschrijver dat laat zien, laat hij eerst nog even het licht vallen op wat de Joden hebben gedaan in die achterliggende 8 maanden. Nou, wat hebben ze gedaan? Het begin van onze tekst, vers 2, laat zien dat de Joden zich vergaderden. Dat ze bij elkaar kwamen, dat ze elkaar opzoeken, dat zij verzamelen. Waarom? Met welk doel? Om samen sterk te staan tegen de vijand. Om samen een zelfverdediging te organiseren. Kijk, die uitdrukking in vers 2, de hand slaan aan of de hand uitstrekken tegen degene die hun verderf zochten, betekent hier zichzelf verdedigen. En ja, dat was hun recht. Dat was de inhoud van die tegenwet van Mordechai geweest. Jullie mogen je verdedigen. Dus wat gebeurt er? Ze zoeken elkaar op. Ze hebben elkaar nodig als straks de aanval op hen wordt geopend. Dan is het niet maar, ja, nou ja, ieder voor zich. Nee, dan gaan ze samen de vijand weerstaan. Hebben ze over verschillende verdedigingswapens gesproken? Hebben ze misschien zelfs wapens ontvangen van belangrijke mensen, leidinggevende in het Rijk? Vers 3 zegt namelijk dat zij de Joden vereerden, verhoogden. Vereerden zij hen misschien ook met wapens? Ja, zeg je, waarom zouden die leidinggevenden dat doen? Nou, dat staat in het slot van vers 3. Uit vrees voor Mordechai. Mordechai, die de eerste minister van het Rijk is, heeft die tegenwet opgeschreven, uitgevaardigd. Die wet die zegt, jullie Joden mogen je verdedigen. En dat weten al die leidinggevenden. Waren er misschien ook onder hen die tot het Jodendom waren overgegaan? Misschien wel uit lijfsbehoud. Misschien wel uit vrees voor Mordechai om hem gunstig te stemmen. Om te dingen naar zijn gunst. Nou ja, als zij over waren gegaan tot het Jodendom, dan liep ook hun leven gevaar. En hebben ze misschien zichzelf en andere Joden voorzien van wapens? Of hebben ze op een andere manier een rol gespeeld in dat verzamelen van de Joden, zoals op school jongens en meisjes de juf of de meester leiding geeft aan alle leerlingen van de klas en zegt, en daar gaan we ons verzamelen. Hoe dan ook. De Joden zoeken elkaar op om samen sterk te staan. En kunnen wij daar niet iets van leren? Je hebt gelijk, onze situatie is anders. Wij behoren niet bij het Joodse volk en er staat in de agenda niet een dag geprikt waarop vijanden ons aanvallen om ons te doden. Maar zoals we al eerder hebben gezien in deze serie, hier gaat het om meer dan een strijd tussen Mordechai en Haman. Het gaat niet om een willekeurige strijd. Het gaat om de strijd tussen God en de duivel. Het rijk van het licht en het rijk van de duisternis. En moeten we niet zeggen dat die strijd er nog steeds is. Ook vandaag is de vijand hoogst actief. Als wij zijn overgegaan uit het duister tot Gods licht, uit de dood tot het leven, dan barst de strijd los. Als gelovige sta je midden in de strijd. Niet alleen op de 13e Adar op een bepaalde dag in het jaar, maar elke dag opnieuw constant. Soms heftig, soms minder heftig. Maar je moet altijd waakzaam zijn. Iedere gelovige heeft een persoonlijke strijd te strijden. En de boze die zet verschillende middelen in en hij schiet verschillende pijlen op ons af. Maar uiteindelijk heeft hij maar één bedoeling. En dat is al Gods kinderen uit de weg ruimen. De kerk met een hoofdletter wordt aangevallen. Nou hebben we dan elkaar als christenen, als gelovigen niet nodig. Hebben we het niet nodig dat we samen ons sterk maken. En gelukkig dat gebeurt ook. Ik denk aan die interkerkelijke stichting Bijbels Beraad. Die vorig jaar ook een avond hier belegde op Urk, waar allerlei verschillende kerken bij betrokken waren. Die stichting die wil samenbindend werken, die wil christenen bij elkaar brengen, wil een Bijbels geluid laten horen, onderwijs geven aan jongeren en ouderen, wil weerbaar maken tegen de aanvallen van de boze op het huwelijk tussen man en vrouw. En allerlei christenen verenigen zich in hun liefde voor Israël. Het verbondsvolk van God, dat het ook vandaag zo zwaar te verduren heeft. En allerlei christenen lopen samen de mast voor het leven, omdat de boze ook dat prille leven aanvalt. En het gebeurt dat je als man en vrouw met elkaar spreekt over de strijd van het geloof en dat je samen met elkaar en voor elkaar in het gebed gaat. En het gebeurt dat jij met je vriend of in je catechisatiegroep doorpraat over de aanvallen die je ervaart van de boze in je dagelijks leven. Dat je doorpraat over de verleidingen die je op je af ziet komen met als doel samen sterk staan, elkaar steunen, opscherpen, bemoedigen. Dat gebeurt allemaal. En het is iets om dankbaar voor te zijn. Maar er is ook zoveel verdeeldheid. En dat is niet goed. Juist op een zondag als vandaag wil de Heere ons oefenen in dat één zijn. Ja, avondmaal vieren is een persoonlijke zaak. Maar je doet het niet in je eentje. Je zit samen met anderen aan de tafel. Het avondmaalsformulier zegt niet, ja, hoe vier ik avondmaal tot mijn hulp en troost? Nee, het spreekt over onze hulp en troost. Ik zit niet alleen aan tafel. Gelovigen verzamelen zich rondom de tekenen van Gods liefde. Er zijn anderen naast mij en tegenover mij en om mij heen. Ze verschillen van mij. Qua leeftijd, qua karakter, misschien ook wel qua geloofsbeleving. Sommigen ontmoet je regelmatig. Anderen ken je misschien alleen van gezicht. Van de een weet je heel veel, van de ander weinig. Maar de Heer wil iets geven van die gemeenschap der heiligen, om samen verbonden te zijn aan Hem. Samen leven van genade, samen strijden tegen de boze en de zonde. En daarin kunnen we elkaar steunen. De Joden verzamelden zich. Wat werkt dat uit? Onze tweede gedachte, zij verdedigen. Op de 13e Adar barst de strijd los. Allerlei Jodenhaters, dat woord valt, hè, in vers 1 en vers 5. En je komt ook in dit hoofdstuk het woordje verderf tegen. Dat ze het op hun verderf, hun ondergang gemunt hebben. Allerlei Jodenhaters vallen de Joden aan. Willen hen doden en beroop. Wat doen de Joden? Die worden aangevallen. Zij verdedigen zich. Die hun verderf, vers 2, hun ondergang zochten. Het is belangrijk dat we dat goed voor ogen houden. Want kijk, op school, jongelui, kan de docent zeggen, wacht even hoor, bij dit hoofdstuk is deze paragraaf ontzettend belangrijk. Zet er even een uitroepteken bij, onderstreep even dit zinnetje. Het is belangrijk dat je dit onthoudt. Nou, het is belangrijk dat als je hoofdstuk 9 leest, dat je voor ogen houdt dat de Joden geen aanvalsoorlog voeren, maar zich verdedigen tegen de aanvallers volgens het recht dat ze in hoofdstuk 8 vers 11 ontvingen. En wat zelfverdediging is, dat weet je wel toch? Als jij wordt aangevallen, verdedig je je. En je verdedigt je helemaal, en daar kunnen we denk ik nauwelijks een voorstelling van maken. Als jouw leven gevaar loopt en dat van jouw kinderen, dan wil je je wel verdedigen. En dat gebeurt. Er zijn er die de Joden willen doden. Maar de Joden, die slaan terug en doden de aanvallers. Dus voor de Joden is de 13e Adar geen bijltjesdag. Heb je daar wel eens van gehoord? Van bijltjesdag. Na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, waren er Nederlanders die de foute mensen keihard wilden straffen. Vrouwen die het hadden gehouden met Duitsers, die werden kaal geschoren. En NSB'ers en landverraders, die werden in elkaar geslagen of opgesloten. Ze hakten erop los, zeg maar, hè, alsof ze een bijl in de hand hadden en om zich heen sloegen. We pakken jou en jou ook, en jou zullen we ook zeker niet ontzien. We zullen je een lesje leren. Maar dat is niet wat de Joden doen. Zij verdedigen zich. En dat is nodig ook, want er is veel haat. Er zijn 75.000 mensen in het Rijk die ondanks die tegenwet van Mordechai de Joden willen aanvallen en doden. En in Susan, de residentiestad, zijn het er 800. Van die 800 worden er 500 op de 13e Adar gedood. Maar daarmee is de haat van de Jodenhaters nog niet weggenomen, de dreiging niet afgewend. Haman heeft blijkbaar in Susan, waar hij ook woonde, veel volgelingen. En je krijgt de indruk dat zijn 10 zonen de leiding er hebben. Hebben die zonen van Haman de beschikking over veel wapens gehad? Werden ze gedreven door persoonlijke wraak? Ja, nou, de Jood Mordechai en de Jodin Esther, ze hebben ervoor gezorgd dat onze vader hing aan de galg. En dat de bezittingen van mijn vader naar de koning gingen. Nou, we zullen het hen en de Joden eens betaald zetten en een lesje leren. Hebben ze anderen geronseld? Waren ze misschien net als hun vader vermogend? Waren ze ook rijk? En hebben ze anderen in Susan omgekocht? Zagen ze deze strijd als een laatste kans? En waren ze tot op het bot toe gemotiveerd? Of moet je zeggen, als je de diepste oorzaak peilt van deze strijd. De Satan wil niet opgeven. Juist in Susan niet. De residentiestad van de koning, waar Mordechai woont en werkt en waar Esther woont en werkt, wil hij die stad extra onder vuur nemen. Wil hij Mordechai en Esther ook uitschakelen. Nou, als Esther geconfronteerd wordt met de intense jodenhaat in Susan, gaat ze naar de koning toe met de vraag of die zelfverdedigingswet van Mordechai in Susan nog met een dag verlengd kan worden. En als Ahasveros dat doet, dan worden de andere dag, op de 14e Adar, nog 300 jodenhaters gedood. En zoals Haman werd opgehangen, zo worden ook de zonen van Haman opgehangen. En ze hangen er als een waarschuwend voorbeeld. Wie het opneemt tegen God, wie zijn oogappel aanraakt, die zal geen stand houden. Psalm 108 wordt werkelijkheid. God, die zijn lands benauwdheid ziet, redt het volk uit zijn verdriet. En allen die zijn volk misdreven, tegenstaan, heeft hij vertreden. En doen sneuvelen. God beschermt zijn volk, zoals hij ook in het verleden al zo vaak heeft gedaan. De woorden die worden gebruikt in hoofdstuk 9, ik kan daar nu verder niet op ingaan, maar die laten zien dat God aan het werk is en dat hij het opneemt voor zijn volk. Wat opvallend is dat we lezen dat de Joden geen buit maken. Ze nemen de spullen van de Perzen die hen aanvielen niet mee naar hun huizen. Het staat er in het stukje wat we lazen zelfs 3 keer. Waarom nemen ze niks mee? Want daar hadden ze volgens de tegenwet van Mordechai, hoofdstuk 8 vers 11, wel de toestemming voor gekregen. Waarom doen ze het niet? Is dat omdat ze niet in de zonde van koning Saul willen vallen? Je weet wel, koning Saul die tegen de voorvader van Haman streed, Amalek en Agag, en hem overwon. En toen mocht hij niets van de bezittingen houden. Maar dat deed Saul wel. Dat mocht niet, want de strijd was de strijd des Heren. En het kwam hem duur te staan dat hij toch wel spullen meenam. Nou laten de Joden met die geschiedenis in het achterhoofd. En in het besef dat het nu ook de strijd des Heren is. De buitenachter om het zo als het ware aan de Heren op te dragen, aan de Heren te geven. Of is de boodschap van dat achterlaten van de buit deze? Nou kijk eens wat wij Joden doen. Wij willen onszelf niet verrijken. En het gaat ons niet om persoonlijke wraakgevoelens tegenover degene die ons aanvielen. Het gaat ons puur om ons leven te redden, om lijfsbehoud. Of, dat is ook nog een mogelijkheid, laten de Joden heel bewust de bezittingen achter voor de familieleden van hen die hen aanvielen en omkwamen. Want ja, je leest alleen dat er mannen worden gedood. Je leest niet dat er vrouwen en kinderen worden gedood. Laten ze de buit expres achter voor de vrouwen en de kinderen. Nou ja, in ieder geval, God komt op voor zijn eer. En voor zijn volk. Dat zich verdedigt. En gemeente, wie in liefde aan deze grote God is verbonden, die wil ook vandaag de verdedigingswapens die God in Efeze 6 aan ons uitreikt ter hand nemen. Waarom? Omdat je niet wil dat er iets tussen jou en God inkomt. Omdat je beseft dat je met een listige vijand te doen hebt. Omdat je door hebt dat je de zonde moet doden voordat de zonde jou doodt. En nee, dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar hoor, in de strijd sta je er niet alleen voor. Onze broeder Krijn de Jongen, mag gelukkig ook in ons midden zijn, die schreef in het Urkeland afgelopen week, vond zo'n mooi zinnetje: ik hoop dat de boze mijn adres kwijtraakt. Nou, reken er maar niet op, broeder. Maar de Heere raakt uw adres ook niet kwijt. Nooit. wis en waarachtig. Want hij zoekt zijn kinderen vanmorgen op. En hij geeft hemelse gaven om ons te laven, te verkwikken. Kijk, daar staat de tafel. Nu en daaruit blijkt Gods onwrikbare trouw. Amen.